Wacht even hoor. Nee, dat hoor je natuurlijk niet, hè? Ja, hoor je Renate? Hoor je het? Ja, oké. Okay. Nou, anders...
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de eerste vergadering van 2012 van de commissie Leefomgeving. Ik hoop dat wij vanavond zowel beeld als geluid hebben. Ja. Daar was gisteravond een klein probleem mee. Maar het lijkt erop dat het vanavond wel goed gaat komen. Er heeft zich niemand gemeld voor... We zullen eerst de agenda vaststellen. Er heeft zich niemand gemeld voor het burgerspreekrecht. Dus dat agendapunt kunnen we zo overslaan. Er zijn geen mededelingen. Is er iemand die iets met de agenda wil doen? Meneer Den Burger.
Voorzitter. De VVD-fractie heeft vorige week een aantal technische vragen gesteld.
Ja, nou wel.
Ja. Voorzitter, met enige hulp lukt zoiets. De VVD-fractie heeft vorige week een aantal technische vragen gesteld met betrekking tot de nota bodembeheer. Daar hebben wij vanmiddag 16:45 antwoord op ontvangen. Die beantwoording geeft een beeld van dat aan die nota bodembeheer en het bijbehorend kaartmateriaal het nodige mankeert. Er wordt bevestigd dat er de nodige fouten in zitten. Er wordt bevestigd dat er de nodige aanvullingen nog op nodig zijn. Er wordt ook bevestigd dat waar wij bang voor waren, in ieder geval uit onze vragen blijkt, dat voor deze gemeente geldt dat vrijwel overal het generieke beleid nog steeds van toepassing is, niet het specifieke, dat juist is. En dat betekent dat al met al nut en noodzaak van deze nota in de vorm zoals die nu op tafel ligt, wat ons betreft, volstrekt onduidelijk is geworden. En wij stellen dan ook voor om het punt van de agenda af te voeren.
Veel aanvulling of wijziging behoeft, dat ver boven een raadsbrief uitgaat, het eigenlijk ook gebruikelijk is om het niet te behandelen. En in dit geval moeten er hele kaarten aan toegevoegd worden om het compleet te krijgen. Dus dat is het technische aspect wat ik erbij wil inbrengen. Verder ga ik terstond nu dit ordevoorstel in stemming brengen. Ofwel, wie is er voor het afvoeren van het agendapunt 5, nota bodembeheer van de agenda? Oh, nou dat is... Dat zijn 10-2, dus dat voorstel is aangenomen. Dan schrappen wij agendapunt 5 van de agenda. Ik ga ervan uit dat dit stuk terugkomt in de agendacommissie. In ieder geval in de evaluatie van de commissies. En dat we op dat moment ook zullen besluiten wat ermee gebeurt. Ik neem aan dat de griffie dan ook de informatie van de wethouder of de burgemeester de informatie van de wethouder hierover meeneemt naar de behandeling. Iemand anders nog een ordevoorstel? Meneer Rodenburg.
Ja, voorzitter, ik had een bij agendapunt 8 ingekomen stukken. Wilde ik twee vragen stellen over de raadsbrief Dennekamp.
We wilden nog een keer over de oud papiercontainers hebben. Nee, dus... ik wil ook iets een paar vragen stellen over de Dennekamp inderdaad en over de brief over aardwarmte.
Ja, hij, nou, jij moet gewoon drukken. Burgerspreekrecht was er niet. Dan gaan we naar de actieve informatieplicht van de collegeleden. Ik kijk achterom. Nu mag mevrouw Weda met de knopjes gaan stoeien.
Ja, bij mij werkt het meteen. Ik wilde u iets vertellen over de vooral procedurele voortgang van de regiocontracten. U bent geïnformeerd over welk besluit er is genomen in de stadsregioraad. U heeft dat ook kunnen zien. Het vervolg daarop is dat op 17 januari gedeputeerde staten gaat beslissen over de programmalijnen. En onze inschatting is, ook blijkt wel uit de bestuurlijke contacten die er geweest zijn, dat de programmalijnen zoals de stadsregio ze uit heeft gezet, ook op instemming van de provincie, van gedeputeerde staten kunnen rekenen. Dat betekent dat wij als 22 gemeentes in de stadsregio tot 1 februari op basis van die programmalijnen de mogelijkheden krijgen om projecten in te dienen. Die projecten zullen in lijn liggen met wat u ook inhoudelijk heeft gezien van onze kant. Alleen moeten we nu formats invullen, dus dat vraagt gewoon wat extra onderbouwing. En dan wordt het op 1 maart naar de provincie gestuurd en die gaan dan in GS daarover beslissen. En dan zou op 25, 26 april duidelijk zijn welke projecten in Renkum gehonoreerd zullen worden. Dat is het ene wat ik u wilde vertellen. En ik doe dat eerste deed ik ook omdat u daar ook om gevraagd heeft om u op de hoogte te houden. Het tweede is dat na heel veel discussie zo langzamerhand zich begint af te tekenen wat er op basis van de koersnota en de verstedelijkingsvisie voor bestuurlijke afspraken gemaakt gaan worden. Wij hebben daar inmiddels een voorstel voor gekregen wat binnenkort ook in het college behandeld gaat worden. En het zal u waarschijnlijk niet interesseren dat wat betreft het RPB en het MUM alle afspraken die al in de oude stukken stonden nu weer een keertje terugkomen. Dus die hoef ik waarschijnlijk niet te herhalen. Ik neem haast aan dat u enigszins geïnteresseerd bent wat er nou op het gebied van de woningbouw wordt afgesproken. Nou, het is inmiddels zover dat in dit stuk staat dat, en ik zal het even letterlijk voorlezen als het over Renkum gaat. Daar staat het: de casus Renkum afwijking percentage sociale woningbouw. De stadsregio en de gemeente Renkum onderzoeken in samenwerking met de corporatie of en op basis van welke aanvullende criteria afwijking van de 50-50 en 90-10 regeling voor sociale woningbouw mogelijk is. De problematiek in Renkum dient daarmee als casus voor het kader dat de stadsregio voor 1 juli 2012 opstelt voor het kunnen afwijken van de vastgelegde percentages vooruitlopend op de uitkomsten van Woon 2012. Dat betekent dus dat de komende 2 jaar dit gaat spelen en dat wij de komende maanden hiermee aan de slag gaan. In ieder geval heb ik afgesproken met de beide portefeuillehouders in de stadsregio dat ze echt eens een keertje komen kijken hoe het er nou in Renkum uitziet. Dus ze gaan een werkbezoek doen en gaan dan ook visueel krijgen ze voor zich waar nou de problematiek zit en waar wij tegenaan lopen. Dat betekent dat ik denk dat in ieder geval er nu een stevige voet tussen de deur zit om op een andere manier om te gaan met de percentages.
Ja, voorzitter, het is misschien wel ongebruikelijk, maar als ik het zo hoor, dan gaat dat helemaal de goede kant op.
En nou ja, dat
volgens mij is dat nu al even een klein complimentje waard en ik hoop dat het ook uitwerkt zoals u het nu voor ogen heeft.
Goed, kijk even om of wethouder Heinrich ook nog... Nee? Door met agenda punt 4. De rondvraag. Wie heeft daar wat voor? Niemand. Dan gaan we door met agenda punt 6. De CO2 footprint gemeentelijke organisatie. Brief van het college van BMW Renkum. Wie mag ik daarover het woord geven? mevrouw De Roo, mevrouw Miltenburg, meneer Van Dijk, mevrouw Gerritsen en meneer Den Burger. Meneer Van Dijk.
Ja. Nu al? Niet begonnen.
Ja. Gezegd.
Ik doe het even zo.
Wordt het toch een lange voorzitter, mij staat bij dat GroenLinks gesteld heeft om dit punt op de agenda van de vergadering te zetten. Dus ik zou willen voorstellen om GroenLinks te laten starten met de beraadslagingen.
Dat mag u voorstellen, maar ik heb besloten dat meneer Van Dijk begint. Dus die geef ik het woord.
Zou ik het weer kunnen doorgeven natuurlijk, maar dat doe ik dan niet. Voorzitter, de raadsbrief CO2 Footprint is op verzoek van GroenLinks geagendeerd. In het coalitieakkoord wordt het bepalen van de CO2-footprint ook met name genoemd. En dan met name het doen van voorstellen om tot reductie van de CO2-uitstoot te komen. En dat laatste, dat ontbrak vooral in de brief. En D66 had dan ook verwacht, meneer Den Burger, dat de coalitiepartijen ook graag over deze brief zouden willen praten. En onze vraag is eigenlijk waarom eigenlijk niet. De raadsbrief van begin december vonden wij dan ook wat teleurstellend. Omdat er alleen iets gezegd werd over de directe CO2-productie van de gemeentelijke organisatie. Cijfers over de directe productie binnen de totale gemeente, die komen pas later. En cijfers over de indirecte CO2-productie, die konden niet geleverd worden, omdat dat heel ingewikkeld was. Dus eigenlijk waren we een beetje teleurgesteld. Wat blijer waren wij al, of gelukkiger, met de aanvullende memo van januari. Want daarin lezen we dat de directe CO2-productie teruggaat naar nul, voor wat betreft gas en elektra, omdat er nieuwe leveranciers gevonden zijn voor de levering daarvan. Dat is een mooi resultaat en ook een goed voorbeeld. Dat is een compliment voor onze wethouder. En we vinden het ook een goed idee dat de gemeente hier rugbaarheid aan geeft, aan bijvoorbeeld op de gemeentepagina of wat voor manier dan ook, om te laten zien dat het ook op deze manier kan. En daarnaast bleek uit de memo dat de Raad in de loop van 2012 alsnog de cijfers krijgt over de directe CO2-productie binnen de totale gemeente. Op zich is dat ook prima, daar zijn we blij mee. Uit de brief en de aanvullende memo maakt D66 ook op dat het college het bepalen van de CO2-footprint niet ziet als een doel, maar vooral als een middel om een beeld te krijgen waar grote CO2-hoeveelheden geproduceerd worden. En dat vinden wij ook veel belangrijker, belangrijk, want het is namelijk veel belangrijker om daarna, als je dat weet, doelen en maatregelen te formuleren om die hoeveelheid CO2 te verminderen. Voorzitter, we hebben ook al eerder van de wethouder gehoord dat er op korte termijn begonnen wordt met het opstellen van het Milieubeleidsplan 2013-2016. En we willen dat daar informatie over de totale directe CO2 van productie binnen de gemeente in wordt opgenomen. En dat er concrete voorstellen worden gedaan om die te verminderen. Met daarbij als doel dat de gemeente in 2030 een CO2-neutrale gemeente is. Dank u.
Meneer Rodenburg, mevrouw De Roo.
Ja, en die doet het ook nog. Oké. Ja, bij de behandeling van het milieuprogramma in december hebben we kort voor de vergadering dus de raadsbrief gekregen. En GroenLinks en anderen in de zaal vonden dus ik het belangrijk om wat meer van deze inhoud in de brief te bespreken. GroenLinks wil namelijk zo snel mogelijk een plan zien voor een klimaatneutraal gemeente met concrete doelstellingen en jaarlijkse rapportages van vooruitgang. Daarvoor zijn benchmarking, monitoring en doelstellingen nodig. Onze schriftelijke vragen en de antwoorden van het college hebben duidelijk gemaakt dat er hier nog steeds unfinished business betreft. En de vraag is wat het college eigenlijk hiermee wil. In de coalitieakkoord staat ontzettend veel, maar er staat bijvoorbeeld dat duurzaamheid een leidend begrip is bij beleidsontwikkeling en uitvoering. De gemeente Renkum is zich bewust van de voorbeeldfunctie, het streven op termijn naar een klimaatneutrale gemeente, het terugdringen van energieverbruik en emissiewaarde in de eigen organisatie. En het vaststellen inderdaad van de grootte van de CO2-footprint van de gemeente en het doen van voorstellen om tot reductie te komen. Nou, wij constateren dat het brief niet echt ambitieus in die richting van een routeplan van CO2-neutraliteit gaat. Het gaat meer in de richting van, we zien gaandeweg wel wat er te doen valt en we hebben toch al zoveel gedaan. En toch valt het op dat het energieverbruik hard omhoog gaat in eigen gebouw en zijn er blijkbaar pas nu metingen gedaan op sommige plekken zoals de Veentjesbrug. Duurzaam energie inkopen is in het begin, maar voor ons is het verhaal dan absoluut niet klaar. Stroom is de afgelopen 10 jaar 2 keer zo duur geworden. Het gemeente verbruikt nu 2 keer zoveel stroom als in 2000. Dus de gemeente is nu 4 keer zoveel geld kwijt en stroom. Die de burger notabene moet betalen. Ligt hier niet een schone opdracht om het stroomverbruik terug te dringen? En dan iets, nou, ongelooflijk. De duurzaam geproduceerde gas, wat is dat? Is dat fossiel traditioneel aardgas met bomencompensatie? Of is dat biogas? In Nederland is nu ongeveer 0,1% biogasproductie. Dus de kans dat gemeente Renkum het loodje heeft getrokken om alleen het biogas van geheel Nederland te mogen gebruiken, is klein. En dus ga ik vanuit dat wij over bomencompensatie spreken. Het planten van bomen in ver weg is dan, die vervolgens omwaaien of afsterven en dan weer CO2 weer uitstoten, iets kortzichtig duurzaamheidsstrategie. De kern van een routeplan naar CO2-neutraliteit is heel simpel. Je hoeft slechts 3 dingen te onthouden. 1. Energie besparen. 2. Eigen energie duurzaam, hernieuwbaar, opwekken. En 3. Resterende fossiele energie efficiënt gebruiken. Deze simpele strategie is ook goed voor de beurs van de gemeente en haar burgers, omdat fossiele energie alleen maar duurder zal worden. De tijd van goedkope fossiele energie is voorbij. Het uitwerken van een plan om gemeente Renkum CO2-neutraal te maken op termijn en dat plan ter bespreking voorleggen aan de gemeenteraad is wat GroenLinks hier mis. Andere gemeenten in Gelderland doen dit ook. Begin desnoods met een plan voor de gemeentelijke organisatie. De vraag is dus, is dit ook de ambitie van het college en op welke termijn kunnen we dit verwachten? We zouden graag een doelstelling voor de energieprestatie willen vastleggen, zodat er jaarlijks energiebesparing bereikt moet worden voor de gemeentelijke gebouwen. Misschien iets van 1,5% per jaar. Bovendien vragen we ons af of alle gemeentelijke gebouwen nu al beschikken over een energielabel. Waarom zijn er alleen metingen van de Veentjesbrug van 2010? In het kader van duurzame bedrijventerreinen ligt er hier een mooie uitdaging. En in antwoord op onze vragen over de indirecte CO2-footprint blijkt dat op het moment niet mogelijk is om de gehele CO2-footprint te maken. Wij vinden er toch mogelijkheden bestaan om gedeeltelijk inzicht te krijgen in de belangrijkste indirecte CO2-productie. Bijvoorbeeld door organisaties en bedrijven die diensten leveren aan de gemeente in Renkum te vragen om hun CO2-footprint. Op die manier wordt het ook mogelijk om in een routeplan doelen op te stellen voor leveranciers in de toekomst en kiezen voor diegene die actief hun CO2 terugdringen. Dat was het.
Dank u wel. PvdA.
Wij vinden het heel positief dat de gemeentelijke organisatie zich ervan bewust is dat we goed moeten letten op CO2 en energiegebruik. Wat we heel jammer vinden is dat er in het stuk geen benchmark is. Dat heeft mevrouw de Roo ook al verwoord. Op die manier kun je namelijk niet beoordelen of we al op de goede weg zijn of dat het nog veel beter kan. Maar vooral vinden we het heel erg belangrijk om goed na te denken over de voorbeeldfunctie die wij als gemeente, gemeentelijke instelling kunnen hebben op dit gebied. De heer Van Dijk heeft dat ook genoemd. Een vraag is bijvoorbeeld van wat doet de gemeente om het resterende surplus aan de CO2-gebruik, het resterende patroon, te compenseren. Gaan we gaan we nadenken over het herbebossen van stukken land? Dus die voorbeeldfunctie, dat is iets, daar moeten we zeker als gemeente aandacht aan schenken.
Dank u wel. Meneer Den Burger.
Blijven proberen.
Hey, deze doet het.
Ik heb hem.
Wil je deze gebruiken?
Ja, zal ik blijven staan dan? De ondersteuning wordt nee, gisteren gekend.
Dan gaat die camera aan de band, want dan kan
je
in
plaats verwisselen, dat is makkelijk.
Ja. Voorzichtig, één stap naar achteren. Nog één.
Wordt dit ook genoteerd?
Ik zal wat eerbiedig proberen te spreken tegen het ding.
Niet te veel zeggen.
En maar één termijn. Ja, op dat punt kan ik jullie geruststellen. De VVD-fractie is tevreden met de beantwoording zoals het college die heeft gegeven over de CO2-brief. Aan de andere kant van de tafel werd er al op gezinspeeld dat wij daar tevreden mee zouden zijn. En dan laat ik dat bevestigen. Zeker met de aanvullende antwoorden naar aanleiding van de vragen die GroenLinks gesteld heeft, is voor ons redelijk helder waar we staan. De nadruk zal moeten liggen uiteindelijk toch op de niet-gemeentelijke organisatie en dat het een complexe zaak is. Dat blijkt voldoende duidelijk uit de brief, maar we hebben er alle vertrouwen in dat zich binnen een termijn van een jaar op basis van de informatie van agentschap.nl wij ook in gemeentebreed eigenlijk CO2-footprint zouden kunnen vaststellen. Dat daarnaast de gemeente een voorbeeldfunctie heeft zoals geduid, dat lijkt evident. Het is bijna overbodig om dat uit te spreken. Dus we gaan er inderdaad ook vanuit dat de gemeente hard verder gaat met het reduceren van zijn energieverbruik bij locaties als Veentjesbrug en dergelijke. En ja, wat mij betreft hoeft dat bijna niet uitgesproken te worden. Geeft het college voldoende aan dat ze de goede weg zijn op dat punt. Dank u wel.
Meneer Thiemes?
Ja, hij doet het in één keer. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, wat CDA betreft zijn wij tevreden, zeker met de aanvullende vragen. Wat ons betreft is het een duidelijke nulmeting. Wij zien dan ook graag de voorstellen van het college voor een eventuele reductie graag tegemoet. En wellicht dat daar wat aandacht besteed kan worden aan vergelijkingen van gemeentes in die directe omgeving.
Dank u wel, mevrouw Gerritsen.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook tevreden met wat er ligt op tafel naar de impuls van GroenLinks. Gemeentebelangen vindt aandacht en ambities goed. Echter het dwingend vastleggen van een aantal zaken gaat ons te ver. Het blijven stimuleren van burgers blijft volgens ook nog steeds van belang. We zien energie als de grootste verbruiker terugkomen van het geheel. 3/4 van het geheel. Dus elektra van het gemeentehuis en openbare verlichting zien wij als grootste ambitie om als eerste aan te pakken.
Dank u wel. Dan ga ik nu de wethouder uitnodigen om een reactie te geven.
Ja, voorzitter.
allereerst danken aan die fracties die waardering hebben uitgesproken voor het stuk. En de reactie op de vragen van GroenLinks. Ik zie het zelf, en meerdere van u hebben er al aan gerefereerd, ook eigenlijk als zeg maar een soort eerste stap. We hebben nu dan de directe CO2-footprint voor de gemeentelijke organisatie in beeld gebracht. De bedoeling is om in principe in de loop van dit jaar de directe CO2-productie voor de gemeente in kaart te brengen. En zodra we die beide cijfers hebben, maar ook al op basis van dit cijfer voor onze eigen organisatie, kun je verder kijken en vergelijken met het uitgangspunt. Dus dit is niet een benchmark in de zin van dat we, een aantal hebben er ook over gesproken, behoefte om te vergelijken met andere gemeentes. Dat is verschrikkelijk lastig, omdat heel veel gemeentes, verschillende die al met dit terrein bezighouden, verschillende uitgangspunten hanteren, welke elementen, welke energie, kosten, dan niet in geld uitgedrukt, maar in energiewaarde uitgedrukt, meegenomen worden in die CO2-footprint. Welke elementen in die CO2-footprint worden opgenomen, dat maakt het vergelijken tussen gemeenten heel erg lastig. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger naarmate je het breder trekt. Hè. Dus met gemeentelijke organisaties kun je dan nog wel het een en ander vrij eenvoudig, denk ik, met elkaar vergelijken, als je althans dezelfde uitgangspunten hanteert. Maar zodra je voor de hele gemeente gaat vergelijken, is het natuurlijk alweer heel erg lastig. Want dan moet je ook een soort referentiepunt hebben, want het is dan nogal verschillend of een gemeente zeg maar meer een plattelandsgemeente of meer stedelijk gemeente is, aantal inwoners, in industrie of niet industrie. Hè. Dus er zijn heel veel aspecten die een rol spelen. Wat mij betreft zit de waarde van dit soort getallen vooral in kijken naar je eigen situatie. Gaan wij nu vooruit in de zin van, lukt het ons om de CO2... footprints in de komende jaren te verminderen. Zowel voor onze eigen organisatie als ook voor zeg maar, de gemeente als geheel. En dat vind ik de waarde van de cijfers die op dit moment beschikbaar zijn. Nou, u ziet ook aan de bijlagen die er is geweest. GroenLinks heeft inderdaad gewezen op toename van elektriciteit. Nou, dat heeft ook iets te maken met het feit dat er zeg maar, bijvoorbeeld in deze organisatie, in dit gebouw althans, bijvoorbeeld ook voor wat betreft ICT en dergelijke, nogal wat zwaardere eisen dan in het verleden gesteld worden. Nou, dat zijn allemaal elementen die het vergelijken tussen jaren niet gemakkelijk maken. Maar wat je wel ziet, is denk ik dat wij, en dat is denk ik ook heel erg logisch, in het verleden al maatregelen hebben genomen om energie te besparen. Nou, onze koude warmteomslag is natuurlijk ook één element van, die gewoon bijdrage leveren om die CO2-footprint te verminderen. Dus je kunt, en ik heb er ook op gereageerd in de vragen van GroenLinks, in de komende milieuplannen die uw raad besproken gaan worden, en ook uiteraard die beroemde milieunota 2013-2016, daar zult u inderdaad aanzetten vinden om maatregelen, voor zover het dan nieuwe maatregelen betreft, buiten het reguliere verhaal, die een bijdrage zullen leveren om die CO2-footprint te verminderen. Ik kan alleen nog niet zeggen...
Interruptie, mag dat? Begrijp ik dit goed dat u zegt van u houdt vast in dat die maatregelen die eventueel genomen moet worden om klimaatneutraal te worden, dat wordt gewoon in de nota gedaan. De milieunota, er komt geen eigen plan die dat als geheel aanpakt.
Ik ben geen voorstander om voor allerlei deelbeleidsonderdelen weer deelplannen te maken die eigen ambities weer gaan formuleren en dergelijke. Ik denk dat het milieujaarplan, beter gezegd de milieubeleidsnota, daar waar het over meerdere jaren gaat, bij uitstek het document is waarin dit soort ambities zou moeten verwoorden. En dat is ook hetgeen ik in antwoord op uw vragen heb gereageerd. En dat is ook, denk ik, de meest verstandige en ook de meest logische manier om dat soort beleidsuitgangspunten en ambities vast te leggen. Ik kan alleen nog niet richting D66 toezeggen dat, wat u vroeg van, we zouden graag zien dat die directe CO2-footprint ook in het nieuwe milieubeleidsplan is opgenomen. Nou, het milieubeleidsplan is de bedoeling, hè, om voor de zomer vast te stellen. Nou, ik kan nog niet garanderen op dit moment dat we inderdaad op dat moment die cijfers al van die directe CO2-footprint van de gemeente beschikbaar hebben. Want dat is iets wat we niet zelf kunnen. Hè, dat we hebben deze footprint voor de eigen organisatie wel zelf berekend, om het zo te zeggen. Nou, dat zal voor de gemeente als zodanig niet hier in huis kunnen. Dus daar hebben we ook ondersteuning op basis van de cijfers van dat agentschap voor allerlei bureaus die daar modellen voor hanteren noodzakelijk. En nogmaals, ik kan niet garanderen dat die in juni al voor u beschikbaar zijn.
Voorzitter, maar dan komt natuurlijk de vraag als die cijfers er wel zijn, wat gebeurt daar dan mee? Want komt er dan een aanvulling op de doelen zoals die in de milieunota genoemd zijn?
Nee, we gaan nogmaals, ik heb net gezegd, die cijfers moet u vooral als referentie voor onze eigen gemeente voor de komende jaren zien. Dus wij gaan gewoon beleidsdoelstellingen formuleren in het milieu, in het milieubeleidsnota of het milieubeleidsplan, die een bijdrage gaan leveren aan het verminderen van die CO2-footprint. Welke exacte bijdrage dat zal zijn, dat kan ik op dat moment nog niet zeggen. In de loop der jaren zal blijken, als je die metingen herhaalt, dat dat, ga ik even vanuit, dat dat beleid ook inderdaad zijn weerslag krijgt in het naar beneden brengen van die CO2-footprint. En wat u dus krijgt in het milieubeleidsplan, is de beleidsmaatregelen. En dan ga ik nog niet een doelstelling formuleren van 2% per jaar of 3% per jaar. Laten we nou eerst eens een keer die cijfers boven tafel krijgen. En gewoon een aantal maatregelen nemen die gewoon het gezond verstand zegt dat die een bijdrage zullen leveren. Op het moment dat je minder energie verbruikt, efficiënter omgaat met je energie en dergelijke, dan heb je automatisch al een bijdrage geleverd aan het terugdringen van je CO2-footprint. En wat dat betreft kan ik ook een heel eind meegaan in de zeg maar, drie punten die GroenLinks geformuleerd heeft. Ik denk dat dat logische punten zijn, behalve punt 2. Want u zegt eigenlijk 1, energie besparen en 3, efficiënter gebruik van energie. Nou, dat deel ik ganse harten. Alleen het eigen opwekken, in huis, in de gemeente opwekken van energie, nou, dat is een groot vraagteken voor mij of dat nou wel een heel erg verstandige maatregel is. Want één ding is bekend, kleinschalige energieopwekking is altijd minder efficiënt dan grootschalige energieopwekking. Dat is een uitgangspunt wat gewoon door de bank heen, laat ik zeggen, waar is. Dat staat los van het feit dat je wel allerlei zaken, bijvoorbeeld zonnepanelen of anderszins, die gewoon burgers zelf kunnen gebruiken om hun eigen energie te produceren, om het zo te zeggen. Dus hun eigen energielast naar beneden te brengen, dat zinvolle bijdragen kunnen zijn. Maar het echt kleinschalig produceren van energie vanuit de gemeente op een gemeentelijke schaal is by far minder efficiënt dan het op grootschalige manier produceren van energie.
Interruptie. Kleine vraag.
Nou, één kleine vraag, want anders wil ik de wethouder graag zijn verhaal af laten maken.
Nou, puur omdat u zegt, het is dit kleinschalig in gemeente Renkum, maar we werken toch ook samen met een aantal andere gemeenten en daar zou het misschien ook in die kader kunnen. Wat vindt u daarvan?
Maar goed, maar we gaan niet al een soort nieuw intergemeentelijk energiebedrijf opzetten. Als u daar nou een beetje op doelt, dat lijkt me nou niet de goede weg. Nogmaals, als er lokale initiatieven zijn van bedrijven, van organisaties die zelf ideeën hebben om kleinschalige schaal energie te gaan opwekken, vind ik dat op zich allemaal prima. Maar dat is een andere zaak dan vanuit de gemeente speciaal in te zetten op het stimuleren van die kleinschalige energieproductie, omdat dat niet efficiënt is. Dan had u nog een vraag, en een terechte vraag, over de duurzaamheid van het geproduceerde gas. Hoe zit dat nou? Nou, ik deel van harte uw enigszins scherp geformuleerde opvatting over die compensatie door middel van planten van bomen en dergelijke. Dat is, kijk, wij kunnen volgende week CO2-neutraal zijn. Dat is heel gemakkelijk. Je belt naar Costa Rica of iets dergelijks en je zegt van hoeveel hectare bomen doen we dat? Wat doet 1 hectare? Hoeveel ton CO2 is dat? Nou, dat betaal je een bepaalde prijs voor, een bepaalde premie voor. Op het moment dat je die premie betaalt, ben je zeg maar over 1 of over 2 weken ben je CO2-neutraal. Zo simpel is het eigenlijk. Nou, dat is niet de weg. En dat deel ik van harte. U heeft dat een kortzichtige strategie genoemd of woorden van soortgelijke strekking. Ik deel dat van harte. Ik durf daar zelf ook nog wel bij te zeggen dat er andere dingen zijn in wie we zijn, die we zien in allen. En wellicht hebben sommigen van u daar zich ook wel eens schuldig aan gemaakt. Dat op het moment dat je op vakantie gaat een aflaat koopt en zoveel kilo CO2 of zoveel ton CO2 door middel van een kleine premie betaalt. Ook dat zijn strategieën die op papier lijken te werken, maar in de praktijk niks uithalen. Dus wat mij betreft gaan we die weg niet op. Wij moeten het inderdaad vinden in het energie besparen en efficiënter omgaan met energie. En wat betreft dat duurzame gas, dat is inderdaad gas die is geproduceerd niet door middel van die compensatie van die bomen, maar door middel van inderdaad produceren van biogas. En dat hoeft niet alleen in Nederland. Dat zijn grote gasconcerns die Europa-wijd werken. En daar kun je gewoon zeg maar duurzaamheid inkopen. Dat wil zeggen, wij hebben gevraagd, geëist, dat bij de aanbesteding van dat gas en elektriciteit overigens in één keer, dat dat duurzame energie is, dat die gebaseerd is op dat soort equivalenten van biogas, waarmee onze gasproductie geneutraliseerd, of hoe je dat ook noemen wilt, is. En dat betekent natuurlijk hetzelfde aardgas hier door de leidingen stroomt, maar dat je daarmee zeker weet dat de hoeveelheid energie die je in dit huis verbruikt, dat die inderdaad afkomstig is ergens heel ver weg van duurzaam geproduceerde energie. Ik denk dat, voorbeeldfunctie, een aantal fracties, de Partij van de Arbeid heeft erover gesproken, een aantal andere fracties ook, dat deel ik zeker. Ik denk dat zeker wij, daar waar het onze eigen organisatie betreft, de dingen die wij zelf in de hand hebben, inderdaad dat daarmee wij kunnen laten zien dat wij bepaalde maatregelen nemen die wellicht ook navolging verdienen, hetzij bij burgers, hetzij bij bedrijven. En in die zin hebben wij denk ik ook wel in enige mate een voorbeeldfunctie. En met gemeentebelangen deel ik dat met name in die elektriciteitsverbruik voor de openbare verlichting, dat daar nog wel een wereld te winnen is. We hebben daar bij het milieujaarplan ook over gesproken. En ik ga daar binnenkort ook nog weer eens een keertje met een aantal medewerkers hier in huis over praten. In hoeverre we toch door wat dingen hier in huis te combineren, wat budgetten hier in huis te combineren, toch op een slimme manier in staat zijn om wellicht een iets wat langere financiële polstok te hebben dan het beperkte budget wat we nu ZEC hebben voor het vervangen van die armaturen. Want daar praten we eigenlijk over. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee de vragen, zeker uw opmerkingen, daarop gereageerd heb. Ja, hij deed het goed bij mij hoor, totdat u eraan kwam. Oh, ja. Dat, nee, dat heb ik niet gezegd. Integendeel, ik heb juist gezegd dat de meting die we hebben gedaan voor de eigen organisatie en de meting die we in de loop van dit jaar gaan doen voor de gehele organisatie, daar waar het de directe CO2-productie betreft, dat een soort basismeting, een soort nulmeting is, zou je kunnen zeggen, waar we in de loop van het jaar, die meting zullen we moeten herhalen om te kijken hoe ver we die CO2-footprint naar beneden brengen. Dat geldt dus ook voor de eigen organisatie, dat geldt ook in principe voor de gemeente.
Er blijft een resterende CO2-uitstoot en dat hoeft niet altijd een aflaatse te zijn zoals u dat formuleert of het in vorm van het beplanten van bomen in Costa Rica. Je zou kunnen denken aan het herplanten van bomen veel dichter bij huis, in Denken bijvoorbeeld.
Dat zou kunnen uiteraard, maar dan kruip ik toch liever wel wat dichter naar GroenLinks toe, waar je duidelijk zeg maar, het uitgangspunt is dat je moet proberen te besparen en je energie efficiënter te benutten. En ik denk dat als je dat op de goede manier doet, plus de inzet van zeg maar, duurzaam geproduceerde energie, dat je dan heel dicht kunt komen, maar nu ben ik even voorzichtig, toch inderdaad op een heel eind kunt komen om CO2 neutraal te worden. En ik denk dat planten van die bomen, nogmaals, dat vind ik eigenlijk een beetje een soort van, ja, we willen die laatste inspanning dan niet leveren. Dat zou ik toch eigenlijk ook wel weer jammer vinden.
Nee, ik ben het helemaal met u eens dat die energiebesparing natuurlijk doelstelling nummer 1 moet zijn. Maar zolang we daar nog niet zijn, vind ik het een gebaar, ook naar de bevolking toe, ook in het kader van voorlichting, om na te denken over het compenseren van die CO2-uitstoot. Inderdaad, net als dat je vliegt en daarna een stukje compensatie doet.
Ik ga niet hier nu een stimuleringsprogramma voor het planten van bomen neerzetten om daarmee te claimen dat we hier een stukje CO2-reductie organiseren. We hebben hier bomen zat. Ik denk dat wij een O2-producent hier in de regio zijn, om het maar even zo te zeggen. Dus wat dat betreft denk ik dat we niet allerlei ingewikkelde dingen moeten doen.
Dan mevrouw de Roo.
Volgens mij had ik nog een aantal vragen gesteld dat ik nog niet een antwoord op heb gekregen. De ene vraag ging over of alle gemeentelijke gebouwen nu al beschikken over een energielabel. Oké. Dan had ik... Ja, nee, dat is eerlijk. Sorry. Ja, goed. Dat laat ik daar dan. over de doelstelling van de energieprestaties, bijvoorbeeld om die vast te stellen op 1,5% per jaar. Is dat iets dat u zou willen meenemen in uw nota?
Ik ben best bereid om over een doelstelling na te denken, maar ik heb, dacht ik zo even gezegd, dat we moeten proberen om nu niet te verzanden in zeg maar in kwantitatieve doelstellingen te formuleren waarvan we nog niet helemaal zeker zijn wat de rijkwijde daarvan is, hoe we die kunnen realiseren. Laten we nou eerst eens eventjes een aantal maatregelen nemen waarvan het gezonde verstand zegt en de praktijk ook bewijst dat die bijdragen aan een lagere CO2-footprint. En dan bij een herhaalde meting, zeg maar over 1 of 2 of 3 jaar, nog eens kijken wat dan precies het effect daarvan is.
Oké. Dan hebben we een vraag over die indirecte CO2-footprint. Ja. Om te kijken bij leveranciers, bedrijven die werken voor ons, om toch te proberen een indruk te krijgen van de indirecte CO2. Ook om daar eventueel later in die nota doelen kunnen stellen naar leveranciers en bedrijven.
Nou, kijk, laat ik in alle eerlijkheid dit zeggen. Dus de technieken zijn nog niet beschikbaar om die indirecte CO2-productie vast te stellen. En wat mij betreft is het ook eigenlijk eerlijk gezegd baarlijke nonsens als u dat mij vraagt. Want waar gaat het namelijk om? Als je de indirecte CO2-productie van deze gemeente moet vaststellen, moet je dus ook de CO2-productie meenemen van al die autootjes die over de A50 door onze gemeente rijden. Van al die vliegtuigjes die boven deze gemeente vliegen.
Nee,
van
alle, ik heb het puur over de gemeentelijke organisatie. Ik heb het niet over
Niet. Kijk, dan moeten we de CO2-productie van deze tafel berekenen. Van deze microfoon. Van dit glas. Nou, de agentschap NL heeft geprobeerd om voor dit soort zaken parameters te berekenen. Hoe je dat zou moeten doen. Hè? Bijvoorbeeld zeg maar een kilo tafel is, dat stelt zoveel CO2 voor. Die zijn er niet. Daar is men helemaal vastgelopen. En dat betekent ook eigenlijk ook, en daar zit toch echt, in, althans in Nederland, de verzamelde know-how, hoe je dit soort dingen zou moeten bekijken. En die komen er niet uit. Dus ik ga nu ook niet allerlei ingewikkelde dingen doen om dan weer bedrijven te vragen om via een omweg van wat een architectenbureau die voor ons een tekening maakt, nou een CO2-productie doet, hoeveel CO2 dan die tekening betekent, omdat dat een stukje indirecte CO2-productie voor deze organisatie zou betekenen. Dan zijn we ons bezig aan het houden met getalletjes. En we kunnen ons veel beter concentreren op het daadwerkelijk verminderen van energie en het efficiënter omgaan. Energie.
Nee, maar dan heb ik mij misschien niet goed geformuleerd, want dat was ook niet mijn bedoeling. Ik snap best dat de indirecte CO2-footprint is heel erg ingewikkeld. En als het niet landelijk kan, dan is het ook heel erg ingewikkeld hier. Dus dat was niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was, we hebben een aantal leveranciers voor de organisaties in gemeente Renkum. En je zou hun kunnen vragen ook om een CO2-footprint te maken. Dan krijg je een indruk van hun footprint. En dat heeft dus ook invloed op de footprint van gemeente Renkum en de organisatie hier. Dat zou een indruk kunnen geven over die indirecte CO2 naar het gemeente Renkum toe, de organisatie. En dat zou op later, op lange termijn, ook kunnen helpen in een plan waar we doelstellingen zetten en de leveranciers en de bedrijven die werken voor ons, om hun te vragen om hun CO2-footprint lager te maken.
Voorzitter, hij doet het in één keer. Ja. Wordt hiermee gedoeld op een extra aanbestedingsvoorwaarde?
Zou kunnen. Maar in eerste instantie is het gewoon om een beeld te krijgen. En de indirecte CO2-footprint is heel erg ingewikkeld. We hebben een aantal bedrijven en leveranciers naar ons gemeente toe. En daar zou je best kunnen vragen om ook hier aan mee te werken om een wat completer beeld te krijgen.
Goed, wilt u daarop reageren?
Wat de heer Den Burger gezegd heeft, dat is op zich natuurlijk wel een terechte opmerking, denk ik. Want dat heeft inderdaad met je aanbestedingsbeleid te maken. Je zou het ook anders kunnen formuleren. Dat zijn een aantal van dat soort elementen kunnen worden meegenomen in de doelstelling voor waar het betreft duurzaam inkopen. He, wij hebben in Nederland ook afspraken, zeg maar, ook landelijk althans ambities, om duurzamer te gaan inkopen. Wij zelf als gemeente ook. En je zou heel wel aan bedrijven kunnen vragen. En ik ben helemaal niet zo geïnteresseerd in die CO2-footprint van die bedrijven, want daar kun je zo verschrikkelijk weinig mee. Waar je veel meer mee zou kunnen is in je inkoopvoorwaarden of in je aanbestedingsvoorwaarden, laat ik zeggen, elementen meenemen. Dat is al heel gebruikelijk op tal van terreinen. Dat je vraagt de producten of de diensten die je inkoopt, dat die op een duurzame wijze tot stand zijn gekomen. Nou, en daar behoort wat mij betreft bij duurzaamheid ook, zeg maar, zuinig of verstandig omgaan met je energie. Dus op die manier denk ik dat heel wel zou kunnen. Maar dan ben ik nog niet eens geïnteresseerd zoveel in het getal van die CO2-footprint van het bedrijf. Op het moment dat ik kan sturen enige mate via mijn inkoopvoorwaarden en aanbestedingsvoorwaarden en dergelijke, dan ben ik al op de goede weg en dat bedrijf ook.
Vind ik even voldoende. Meneer Van Dijk mag nog een vraag stellen. Want die had zijn vinger ook nog omhoog.
Ik wou eigenlijk gebruik maken van het moment toen de wethouder zei van ik schuif op naar GroenLinks. Maar dat is een beetje voorbij nu. Maar ik zou de wethouder toch uit willen dagen om een ambitie te formuleren in het milieubeleidsplan. En ja, niet zo pragmatisch zoals u dat nu eigenlijk voorstelt. Van, ja, we kijken eigenlijk wel hoeveel we kunnen reduceren. Maar met een ambitie te komen en daar ook concrete maatregelen te noemen. Nou, er wordt er nu al gratis één aan de hand gedaan. En ik zou er graag meer willen zien.
Wilt u daar nog op reageren of nee? Misschien is het handig om te blijven zitten. Want de volgende vragen bij de ingekomen stukken, daar zult u mogelijk ook iets over willen vertellen. Want dan gaan wij agenda punt 6 afsluiten en naar agenda punt 7, de verslaglegging. Daar zijn geen op- of aanmerkingen over gekomen, dus dat is vastgesteld. En dan gaan we naar agenda punt 8, de ingekomen stukken. Aangegeven is dat door de heer Van Dijk dat hij over agenda punt 8b, het haalbaarheidsonderzoek OPK-containers, iets wil vragen.
Ja, die was als grap bedoeld.
Oké.
Okay. Nee, ik wilde over de aardwarmte en de dennenkamp iets vragen.
Over de aardwarmte. Dan mag u als eerst het woord over aardwarmte. En dan, ik wil dat even iedereen over hetzelfde punt wat laten zeggen. Dus hou de dennenkamp nog even vast.
Doe ik. Aardwarmte. We hebben de raadsbrief aardwarmte gelezen. En we zien hier geen kansen om invulling te geven aan de wens van de gemeente Renkum om een duurzame en groene gemeente te zijn. En D66 vindt het dan ook jammer dat het gebleven is bij een feitelijke beantwoording van de vraag of het nuttig en wenselijk is om een concessie aan te vragen voor de winning van aardwarmte. Uit de brief blijft bij ons toch het beeld hangen dat het college een afwachtende houding in gaat nemen op dit onderwerp en dat vinden we eigenlijk geen goed idee. We begrijpen uit de brief dat het moeilijk, lastig en kostbaar is om tot winning van de aardwarmte over te gaan als gemeente Renkum. Maar waarom niet zelf actief op zoek gaan naar mogelijkheden om aardwarmte te laten winnen? Wellicht niet door onszelf, maar door anderen in de regio. Wij weten bijvoorbeeld dat de huidige coalitie van Arnhem een gemeenschappelijk duurzaam energiebedrijf wil gaan opzetten. Dat is een samenwerking van onder andere kennisinstellingen, bedrijven, woningbouwcorporaties en bewoners. En die gaan samenwerken met de gemeente om dus op een duurzame manier energie op te wekken. Wellicht met aardwarmte. D66 wil het college dan ook vragen om een mogelijke samenwerking met de gemeente Arnhem in het duurzame energiebedrijf te onderzoeken en daarbij ook de mogelijkheden van de winning van aardwarmte mee te nemen. Wellicht kan dit ook met andere partijen in de regio en misschien ook nog wel op andere onderwerpen die met milieu en energie te maken hebben. Graag een reactie.
Dan wil ik eerst mevrouw Miltenburg, die wilde hier ook iets over zeggen of vragen. Woord geven.
Ja, ik wil daar een opmerking over maken. Het viel me op dat er vanavond drie onderwerpen eigenlijk aan bod zijn geweest die met de bodem te maken hebben, waarvan de nota bodembeheer dan afgevoerd is. Maar de bodem is een onderwerp dat heel erg leeft op dit moment maatschappelijk. Ik heb ook een kopie gemaakt van twee pagina's in de Volkskrant die over bodem gaan. En dan moet je inderdaad denken aan die aardwarmte, maar ook warmte-koude opslag die aan bod komt bij Dennenkamp. En ik zou willen vragen of het nadenken over de bodem misschien nog een slagje dieper letterlijk zou kunnen dan alleen de zaken die nu aan bod zijn. Er komen nog meer dingen die op onze tafel in de komende jaren. Kernopslag, CO2-opslag, aardgasopslag. Het zijn allemaal onderwerpen die leven. Misschien in de zin van een appendix bij die nota bodembeheer, dat weet ik niet. Maar het is een discussie die speelt en dat wil ik graag opmerken.
Wethouder.
Ja, het is wel een hele, laat ik zeggen, diverse opmerkingen die u gemaakt heeft daarover. Laat ik allereerst eventjes richting D66 zeggen dat waar u zo even sprak over toen we over die CO2-reductie spraken. Dat ik een pragmatische houding dag en uitstraalde en u toch wel wat meer ambitie wilde. Nou, deze brief over die aardwarmte is ook heel duidelijk vanuit een pragmatische instelling geformuleerd. Dat komt er eigenlijk op neer dat je als gemeente daar, tenminste waar het die diepe aardwarmte betreft, hè, in zekere zin is koude warmteopslag is ook een onderdeel van, zeg maar, dingen die met aardwarmte te maken hebben, nou, die doen we al. En daar zijn natuurlijk ook nog wel meer mogelijkheden voor. Gaan we straks ook kijken bij, zeg maar, de realisatie van de woningbouw in de Dennenkampen, wat daar de mogelijkheden zijn. Maar daar waar het gaat over die echte diepe aardwarmte, waar je praat over 4 kilometer of meer, nou, dat is echt wat ons betreft, en dat verwoorden we in deze brief buiten de scope van de gemeente. Dat laat onverlet dat er hier in deze gemeente nog wel het een en ander gebeurt op het gebied van aardwarmte, althans daar waar het onderzoek betreft. Parenco, -Noorderskog, is zelf heel nadrukkelijk aan het kijken dat in het kader van het vergroenen, om het zo maar even te zeggen, van hun productieproces, is heel nadrukkelijk aan het kijken al enige tijd in hoeverre aardwarmte daarbij een mogelijkheid zou zijn. En dan heb je natuurlijk een partner te pakken, een groot bedrijf te pakken, even los nu van de mogelijke ontwikkelingen met Parenco, maar dan heb je een groot bedrijf te pakken die vanuit een eigen bedrijfsdoelstelling en ook uiteraard een financieel-economisch gedreven doelstelling probeert te onderzoeken in hoeverre zij gebruik kunnen maken van aardwarmte. Zou dat zo zijn, dan zou het wel eens zo kunnen zijn, maar nu praat ik wel een klein beetje in alsen en dergelijke, maar dat ligt wel redelijk voor de hand, dat daar zoveel aardwarmte te halen is als je eenmaal, zeg maar, met die winning bezig bent, dat veel meer op kan leveren, veel meer energie op kan leveren, veel meer warmte op kan leveren, dan überhaupt een bedrijf als Parenco voor zichzelf, voor zijn eigen productieproces, nodig zou hebben. En ik denk dat daar voor ons een kans is. En ik zie dan de rol van de gemeente ook nadrukkelijk, zeg maar, daar waar er vergunningen noodzakelijk zijn, en die zullen voor een heel beperkt gedeelte vergunningen zijn die de gemeente dient te verlenen, maar dat, zeg maar, eerder door anderen, zeg maar, provinciaal dan wel nationaal, die vergunningen verleend moeten worden, maar waar je als gemeente wel heel duidelijk een stimulerende en ondersteunende rol zou kunnen spelen naar Parenco en ook naar eventuele andere overheden toe, dat je dat soort ontwikkelingen zeer positief ziet en dat je die graag, voor zover je dat binnen je rijkwijde ligt, zou willen ondersteunen. En daar zie ik wat dat betreft eigenlijk als eerste in onze gemeente, juist omdat het een lokaal bedrijf betreft, die lokaal die aardwarmte aan het onderzoeken is, wat mij betreft zouden we daar ons in eerste instantie op moeten richten. En niet zozeer nu gelijk focussen op het aansluiten bij Arnhem, maar met alle respect voor de collega's in Arnhem, daar zit ook wel een zekere mate van, als je maar 3 keer hard toetert dat je een grote ambitie hebt, dan denkt iedereen dat je een grote ambitie hebt, maar daarmee heb je het nog niet allemaal gerealiseerd. En dat is een beetje het gevoel wat ik wel eens een keer heb van de oekases die vanuit Arnhem komen. En dan richting Partij van de Arbeid. Ja, bodem is zeer interessant. Ik bedoel, we hebben allemaal een van de primaire reacties toen wij klein waren op het strand. Het ging onmiddellijk in die bodem scheppen, dus dat moet wel iets betekenen, zou je haast zeggen. Ja, in hoeverre nou CO2-opslag en kernenergieopslag en dergelijke nou ineens hier aan de orde zijn in deze gemeente. Aardgasopslag heeft u ook nog genoemd, dat weet ik niet. Ik word wel bij tijd en wijle bestookt door allerlei mensen die verontrust zijn, alsof ik kernenergieopslag aan het toestaan ben in deze gemeente. Nou, dat is inmiddels een heel stapeltje e-mails geworden. Die overigens ondertekend zijn door Jan, Piet of Klaas, of 2 initialen, maar niemand heeft daar zijn naam en zijn adres bij geschreven. Dus dat maakt het ook een beetje lastig om te controleren of ze nou allemaal uit Renkum zijn. Maar ik ben er dus wel dagelijks mee bezig, zou ik zeggen, want ik moet al die e-mailtjes weer deleten, want dat doe ik er natuurlijk mee.
Goed, ik beschouw dit als beantwoord. Als er nog meer vragen over zijn, dan moet u ze schriftelijk gaan stellen. Dan komen we bij de Dennenkamp. Daarvoor gaat, denk ik, wethouder Weda weer aanschuiven. En daar wilden meneer Rodenburg en meneer Van Dijk een vraag over stellen. Meneer Rodenburg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een vraag over de raadsbeheer over de Dennenkamp en met name over het parkherstel van park de Dennenkamp. In 2006 heeft de gemeenteraad besloten dat het positieve saldo van de grondexploitatie van dit project bestemd is voor het parkherstel in de Dennenkamp. In de raadsbrief kwamen wij deze afspraak niet meer tegen. En we hebben eigenlijk de eenvoudige vraag of de wethouder kan bevestigen dat die afspraak voor dat parkherstel nog steeds overeind staat. En de tweede vraag is meer algemeen. Na de Dalzon is dit nu het tweede project bij ons, voor zover wij weten, waarbij een ontwikkelcompetitie wordt toegepast. Wij vroegen ons af of deze vorm van ontwikkelen nu tot ons standaard instrumentarium gaat behoren. Of we die dan ook niet op een goede manier in de methodiek projectmanagement moeten opnemen. Dat waren twee vragen.
Meneer Van Dijk.
Ja, meer wat inhoudelijke punten. Er zit een plan van aanpak bij die brief, waarin dus inderdaad gesteld wordt dat er een ontwikkelcompetitie komt. En daarin wordt vermeld dat voor het realiseren van warmte-koude opslag geen verplicht element is bij het opstellen van het bebouwingsplan. En ons idee is dat in strijd met de afspraken en de kaders die zijn vastgesteld in de Raad in 2006. Want daarin staat namelijk dat er in beginsel wel een koude warmteopslag toegepast zou moeten worden. En naar ons idee zou dat dan ook een uitgangspunt moeten zijn bij de bouw. Of dat op zijn minst de bouwplannen waarin dit toegepast wordt beter scoren dan de plannen waarin dat niet wordt gedaan. Graag een reactie daarop van de wethouder. Daarnaast zouden we ervoor willen pleiten om duidelijk aan te geven aan de omwonenden dat hun voorkeur voor een bouwplan maar in een beperkte mate meetelt in die uiteindelijke score. Namelijk maar voor 15%. Ervaringen uit het verleden met soortgelijke aanpak hebben ons namelijk geleerd dat het anders tot teleurstellingen leidt bij omwonenden. Zij denken namelijk dat hun voorkeur een doorslaggevend of in ieder geval een heel belangrijk element is in het bepalen van het uiteindelijke bouwplan. Maar dat telt maar heel gering mee. En tenslotte zouden we graag nog willen weten wanneer de selectieprocedure van start gaat. Er wordt wel iets gezegd over de bouw aan de Munnenhoflaan, maar niet over de andere bouwlocatie.
Wethouder.
Ik kan me heel goed voorstellen dat u de vraag over het parkherstel in dit kader ook weer aan de orde brengt. Wat hiervan de bedoeling is, is vooral van deze raadsbrief om u op de hoogte te brengen van de voortgang op het gebied van de ruimtelijke ordening en het bouwen van deze bebouwen van deze plek. Parkherstel is een al eerder gemaakte afspraak waar ook volgens mij ook gestand aan gedaan wordt. Er is, dacht ik, ook het speelplaatsje bijvoorbeeld, is al voor een stuk opgeknapt vooruitlopend daarop. Met de klankwoordgroep Dennekamp, die is ook over dit project, en dat is eigenlijk meteen een beetje het antwoord naar de heer Van Dijk toe, gesproken. En er wordt ook regelmatig gesproken over wat er aan het park nog zou kunnen moeten gebeuren. Maar die oude afspraak staat nog steeds en zal ook derhalve ook in stand blijven. Of de ontwikkelcompetitie een standaard item wordt in onze pakket van mogelijkheden bij bouwen. Nou kunnen wij niet zo verschrikkelijk veel bouwen hier. Bouwen ook niet zo verschrikkelijk veel. Maar we hebben vooral gewoon situationeel gekeken naar wat op deze plek ook in deze markt toch een aantrekkelijke manier zou zijn om te komen tot mensen die dit zouden willen of partijen die dit zouden willen ontwikkelen. En ik zou dan niet alleen over de ontwikkelcompetitie, maar ook bijvoorbeeld over zee tussen haakjes, particulier opdrachtgeverschap is ook een in ieder geval een middel om dat te doen. De RO-methodiek gaat vooral over de procedure die je hanteert om te komen tot uiteindelijke plannen. En niet zozeer over welke middelen we daar dan in inzetten. Maar we zijn op dit moment in een vergevorderd stadium om de RO-methodiek te herzien. En ik zal in ieder geval er nog even naar kijken of er in die methodiek ook een logische plek is. Maar vooralsnog zie ik dat niet helemaal zo, maar ik zal uw suggestie meenemen. Ja, en dan koude warmteopslag. Het gaat in dit stukje van de Dennekamp om 8 à 10 woningen. En als het gaat om koude warmteopslag, is dat ook een aantal waar je ook moet afvragen of dat ook datgene oplevert waarvoor je het wilt doen. Nou, daar hebben wij op zich wat twijfels over. Ik moet ook zeggen dat in de kaders ook staat niet van gij zult KWO doen, maar er staat in beginsel KWO. En zo hebben we ook eigenlijk de competitie uitgeschreven. Omwonenden mee te tellen.
Als je in de kader stelt in beginsel en je vertaalt dat van dat het een niet verplicht element is, dan draai je volgens mij de redenatie om.
Maar het, nee, want, nou goed, maar dat, ik wil geen semantische discussie met u hebben. Maar als er een partij zich aanbiedt en zegt van wij zijn in staat en wij willen dat ook graag om dat ook met KWO te doen, dan beantwoord je aan de kaders, want het is in beginsel met koude warmteopslag. Ja. En je gaat niet in een competitie dan zeggen verplichtend koude warmteopslag. Maar dat is, we kunnen nog heel lang over discussiëren, maar volgens mij moet u vooral toetsen of dit college zich houdt aan de kaders zoals die in 2006 door u als raad zijn vastgesteld. En als je daar in beginsel in zegt, dan denk ik dat je het op dat moment doet. Opwonenden meetellen, ja, natuurlijk zullen wij ze dat ook uitleggen. We hebben regelmatig contact met in ieder geval die klankbordgroep die daar zit. En die weten ook precies hoe we dat gaan oppakken. Als u, als u bedoelt dat we in de communicatie over de prijsvraag en het moment dat omwonenden daar in beeld komen, nogmaals een keer heel nadrukkelijk willen vertellen dat hun aandeel voor dat percentage meetelt, dan zal ik dat zeker nog een keer doen. Maar wij dachten dat we daar in ieder geval richting klankbordgroep op dit moment voldoende over gecommuniceerd hadden.
Nou, dan heeft u antwoord gegeven. Nou, heel kort dan. Nou,
sorry, ja, dat heeft. Wij gaan binnenkort starten met het uitschrijven van deze competitie. En wat u ook in de raadsbrief ziet staan, is dat op het moment dat wij zowel met Vivare eruit zijn, als dat een helder beeld is gekomen van de resultaten van de competitie, dat we met de bestemmingsplanprocedure naar u toe komen. Ik kan op dit moment niet zeggen of dat vandaag, morgen of overmorgen zal zijn, maar het college heeft besluit genomen om hiermee te starten. U bent daar nu over geïnformeerd. Dus het zal zeker naar u toe komen. Ook een beetje afhankelijk van hoe de markt erop reageert.
Dank u wel voor deze beantwoording. Dank u wel voor deze beantwoording. Daarmee zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Dank u voor uw aanwezigheid. En ik sluit om net even over 8:30 de vergadering.